Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show, hoera! Inge is haar naam. Meer weten wij ook niet, maar Inge, shout-out naar jou. Jij, vriend van Relaas, jij. Gaan we samen luisteren naar Jeff? Jeff vertelt een verhaal uit zijn puberperiode. Een periode waarin hij zich losrukt van zijn gezin en opstandig gedrag vertoont. Zo zijn er wel meer pubers. Niet bijzonder dus. Maar de context bij Jeff is wel ietsjes anders dan die waar jij aan denkt.
Ik heb super toffe grootouders en iedereen heeft super toffe grootouders, maar die van mij zijn echt nog super toffer. Dat zijn mijn Bonnie en Bompa en mijn Bomma en Bompa. En ik ga nu vooral vertellen over mijn Bonnie en Bompa. Omdat dat de grootouders zijn waar dat mijn zus en ik de enige twee kleinkinderen zijn. En ja, dat geeft u een hele hoop voordelen. Die familiefeesten, ja, waren altijd kleine familiefeesten. Mijn moeder als enig kind, mijn vader en mijn zus en ik en dan die twee grootouders. En die hadden dus alle aandacht voor ons, alle cadeautjes voor ons. Wij werden echt rotverwend door die grootouders. En dat brengt heel veel herinneringen met zich mee. Wij hebben, aan hun hebben wij heel veel te danken en we hebben heel veel leuke dingen met hun gedaan. Al van heel klein gingen wij met hun kamperen. Het waren echte kampeerders. In de naaktcamping. Dat was wij stelden ons daartoe geen vragen bij. Wij waren heel klein en liepen daar heel natuurlijk rond in onze blote. En onze Bonnie die legde dan zo de plastieke flessen in de zon aan de zuidkant van de caravan. En als het dan in de namiddag, als die dan warm geworden waren en we kwamen uit het zwembad, dan spoelden ze ons daarmee af. En zat zo een grote doos spinnen in de caravan. Nou, dat heette zo snoepjes, waar dat we er altijd dat ene van mochten pakken. Dat hebben we gedaan totdat we die naaktcamping een beetje raar begonnen vinden en zo. En dan hebben ze hun vakantieplannen ook wat aan ons aangepast. We zijn met hun naar Frankrijk beginnen gaan. Die hebben ons meegepakt op skivakanties, wat dat we met mijn ouders nooit gedaan hebben. Naar Legoland in Denemarken hebben die ons meegepakt. En wij mochten met hun ook naar pretparken, naar kermissen en zo, allemaal dingen waar dat mijn ouders eigenlijk niet zo van waren. Ja, met die grootouders mocht dat wel. En vanaf een bepaalde leeftijd, het zijn grootouders, dan begonnen die elk jaar naar Tenerife te gaan. De grootouders doen dat. Tenerife, meer bepaald Los Cristianos. En Los Cristianos, kenmerkend daarvoor is dat daar maar eigenlijk alleen maar senioren zijn. En dat de voertaal daar niet Spaans is, maar meer Nederlands of meer specifiek Antwerps. Dus als die dan naar de pétanque gingen, wij gingen dan mee naar de pétanque, dan konden we daar in het Antwerps praten met de andere oude mensen. De dijk is super senior en rolstoelvriendelijk. En daar ook in Tenerife hebben wij eigenlijk, omdat we elk jaar opnieuw met kerstmis hetzelfde cadeau kregen, namelijk twee vliegtuigtickets voor de krokusvakantie naar Tenerife. Dus mijn zus en ik mochten vanaf we, ik denk, 11 en 9 of 12 en 10 waren, mochten we elk jaar naar Tenerife in de krokusvakantie. En dat was zo... op een duur was dat geen verrassing meer. Dat zou eerder een teleurstelling geweest zijn als dat ineens niet meer het cadeau was. Maar daarbij die wel echt elk jaar beter leren kennen en ja, ook stilletjes aan ja, ouder weten worden. En terwijl we zelf ook opgegroeid zijn. De Bompa die steeds slechter tegen zijn verlies begon te kunnen. Zelfs met minigolf en zo. Dat hij echt niet van zijn kleinkinderen wou verliezen met minigolf. En ja, alle dingen dat ik daar ook van hem heb geleerd. Zoals vissen. De Bonnie moest dan de vissen kuisen. En wij mochten die gaan vangen. De meest efficiënte manier om vijsjes te bewaren in kleine doosjes, wat ik nog steeds ook probeer te doen. Of hoe dat je een bos takken moet samenbinden met een koord. Met eerst een lusje maken en dan van die dingen. Maar dus, wij deden dat elk jaar opnieuw. Vanaf een redelijk jonge leeftijd. En dat was allemaal mogelijk dankzij het UM-programma. Het Unassisted Minors. Dat betekent, onze ouders gaven ons af aan de luchthaven en de vliegtuigmaatschappij zorgde ervoor dat wij in Tenerife afgeleverd konden worden. Initieel waren wij ja, nog klein en waren die fluo-hesjes waarin het groot UM op stond, waren heel groot voor ons. En wij moesten permanent achter een hostess of achter iemand aanlopen. En wij moesten ook niet in rijen staan of wij moesten niet... Je werd naar een speciaal lokaaltje waar dat je van die kleine Haribo-zakjes met mini-vliegtuigjes helemaal kon leeg eten en dan aan het volgende kon beginnen. Zo allemaal, ja, dat zijn heel... Wij waren nog klein toen, maar ik heb daar heel, heel actieve herinneringen aan. En op die manier konden wij dus toch naar Tenerife gaan zonder dat onze ouders meegingen. Mijn moeder werkte toen in toerisme, dus wij gingen ook wel, nog wel vaker, meestal in de paasvakantie, naar Zuid-Europa en ook wel redelijk wat vluchten gepakt. Ik probeer dat tegenwoordig te compenseren, die voetafdruk. Maar af en toe was zo'n vlucht dan overboekt. En soms was dat wel een avontuur. We gingen dan een keer dat we moesten blijven logeren in een hotel, omdat de vlucht overboekt was en we konden pas de volgende dag vertrekken. En ene keer, lang voor 9/11 en toen er meer dingen konden, heeft mijn moeder zelfs geregeld dat er nog 3 plaatsen waren, maar moesten met 4 mee. Dus ik mocht dan mee in de cockpit vliegen, zodanig dat ik, zodat we er wel allemaal nog op het vliegtuig mochten. Dat zijn wel de avonturen die we al op vliegtuigen hadden meegemaakt. Maar door dat UM-programma, we bleven dat elk jaar doen. En op een bepaald moment ja, vonden we wel dat we dat wel konden. En dat we het eigenlijk ook niet zo hard nodig hadden. Er was een jaar dat we terug naar huis gingen. En dat we ja, een beetje begonnen puberen. En dan zeggen, ja, die grootouders die wouden dan... Op een of andere manier slaagde die erin om in Tenerife voorbij de douane te geraken, om ons toch pas aan de gate te moeten achterlaten. En wij zeiden, oh, allee, ja, het zal wel goed zijn, het zal ons wel lukken, maar niet op een heel vriendelijke manier misschien. Dus dat zorgde toen wel wat voor een conflict. En hadden ze nog gezorgd dat de dikke broers, dat was de bakker vanuit Antwerpen, die natuurlijk ook op Tenerife overwinterde, op dezelfde vlucht zat als ons, zodat wij, dat een dikke broers, heel een tijd ook op ons kon letten. Ja, wij vonden dat allemaal niet tof op den duur, dat wij zo begeleid werden, want wij dachten, zeg, wij zijn al groot, wij kunnen dat hier wel. En het jaar na de dikke broers, dan gingen we dus weer opnieuw naar huis en dan was het weer. Maar ondertussen moesten we die hesjes niet meer dragen. En we kenden wel ondertussen de bedoeling al. Maar ja, dat is iets wat een beetje ingebakken zit in mij. Al in de lagere school stond er op mijn rapport: Jeff doet de dingen nooit zoals ze bedoeld zijn. En dat is misschien nog steeds een beetje zo. Maar op dat moment was ik daar met mijn zus, maar ook met twee nichten langs de andere kant, want die andere grootouders waren intussen ook natuurlijk op Tenerife aan het overwinteren. Dus wij zaten met vier op dezelfde vlucht. En die ging eerst naar Madrid. En in Madrid moesten we dan overstappen en naar Brussel vliegen, naar Zaventem. Maar dus op dat moment dachten we van ja, waarom het doen zoals de bedoeling is, als we het ook anders kunnen doen. Dus op het vliegtuig zei ik dan tegen mijn nichten en mijn zus, wat als we nu opsplitsen en we gaan niet per vier uitstappen uit dat vliegtuig, dan gaat die begeleiding ons nooit herkennen en dan kunnen we gaan zo wat bij koppels lopen en dan zijn we vrij in Madrid en dan kunnen we daar zo wat de luchthaven verkennen en zo. Dat gaat toch veel avontuurlijker zijn, dat gaat toch veel toffer zijn. Mijn ene nicht was even oud als ik en dat was toen het vierde middelbaar, dus ik denk 16 jaar ongeveer. En dan, mijn zus was toen 14 en dan nog een nichtje van 12 die er ook bij was. Die van 12 hebben we niet geconsulteerd, denk ik, en de rest vond het een goed plan. Dus we zijn effectief zo twee per twee bij koppels gaan lopen, in Madrid uitgestapt en we zagen daar effectief iemand staan, op de uitkijk staan. Ik hoop dat ze haar job nog heeft. En dan daarna waren we vrij en konden we zo tussen de tax-free gaan lopen, konden we daar... een luchthaven is een luchthaven, maar als je even vrij bent, dan is dat allemaal veel spannender dan... Dus we waren daar heel blij en we dachten, we zijn hier heel goed bezig, we gaan het nog wat zotter maken. Ik stelde voor aan mijn nichten en aan mijn zus, wat als we nu onze aansluiting naar Brussel missen? Dan kunnen toch alleen maar leuke dingen gebeuren of toch dingen die je onthoudt uit voortkomen. Dus natuurlijk was ook dat een heel goed idee. We hebben toen een beetje rondgesemmeld door de Ultimo Aviso por los Señores Pasajeros con Destino Bruselas. We werden zo regelmatig een keer afgeroepen, maar we negeerden dat. En we kwamen daar effectief dus aan de gate toen dat die vlucht opgestegen was. En ze waren daar tegelijkertijd zo blij en ook in paniek dat we daar dan stonden. En dan hebben ze met onze ouders gebeld, die daar eigenlijk opvallend chill over waren, dat wij niet op die vlucht zaten. En dan hadden ze, zoals eigenlijk een beetje het plan was, hebben ze ons dan naar Hotel Barajas gebracht. Een hotel waar dat je dan... Ja, in onze ogen was dat dan heel chic. Dat was... Luchthavenschik, want dat is een hotel dat niet ver van de luchthaven ligt en eigenlijk bedoeld is voor overboekte vliegtuigen of voor gestrande reizigers of zo. Maar in onze ogen was dat heel chic, met dikke tapijten en met een buffet waar dat je kon gaan eten. En het belangrijkste, we waren daar met ons vier, we waren groot dan. Hè. Dus door die gangen lopen en... Hier is een telefoon. Kom, wie kent er een telefoonnummer? Want ja, dat was nog niet mee van pakt u adresboek of pakt u... Dus elk telefoonnummer dat iemand kende, moesten we toch een keer gebeld hebben om te zeggen dat we in Madrid waren. Ik had mijn klassenlijst ook bij, dus ik heb naar mijn titularis gebeld en gezegd, ik zal morgen niet op school zijn. En dan mochten we naar onze kamers. Dat waren twee kamers aaneengesloten. En met zo betaald televisie, wat een beetje ongemakkelijk wordt, omdat dat zo voor de helft erotica-kanalen zijn, waar dat je dan met je zus en je nichten naartoe zit, zo langs zit te zappen. Alles was wel speciaal op dat moment. De volgende dag pakten we het vliegtuig, dan weer naar België, een dagje te laat. En op het vliegtuig hebben we dan tegen elkaar gezworen dat dit verhaal nooit of te nimmer verteld mocht worden. En zeker niet ter oren mocht komen van mijn grootouders of onze ouders. Want dat moest echt geheim blijven. En ik denk dat dat altijd goed gelukt is. Er zijn ondertussen 3 van de 4 grootouders overleden. Nog niet zo heel lang allemaal. 5 jaar geleden had ik ze nog alle 4. En ik heb gezegd dat heel goede grootouders waren. Ze zijn allemaal toch de 90 voorbij gegaan. En er is nu nog 1 oma die leeft. De Bomma. Maar dus Bonnie en Bompa, die ons altijd zo verwend hebben, die zijn gestorven. En het is... het feit dat wij hebben afgesproken, we gaan dat nooit aan hun vertellen, dat verhaal. Ik ga dat nooit met hun delen. Daar heb ik nu zo wel een dubbel gevoel bij, omdat ze er niet meer zijn. En ja, de mens sterft en dan sterven zijn verhalen mee, behalve als ze verteld zijn. En ik had het eigenlijk wel graag aan hun verteld. En ik had eigenlijk ook nog graag zoveel meer verhalen van hun gehoord.
Dat was het relaas van Jeff. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in mei van 2022. Persoonlijk vind ik puberverhalen altijd hilarisch om naar te luisteren. Ja, ik vind dat toch zo, als je daarop terugdenkt, dan denk je, wat was er met mij toch aan de hand? Zo tussen nu 14 en nu 18 jaar. Hè? In Nederland bestaat er trouwens ook een podcast zoals Relaas, die heet daar Echt Gebeurd. En daar hebben ze af en toe zo van die afleveringen waarin ze mensen laten voorlezen uit hun puberdagboek. Ik weet niet of jij ook een puberdagboek hebt, maar ik heb er zo nog eentje liggen. Dat is hilarisch. Ik hoop dat ik er nooit live zou uit moeten vertellen, maar het kan dus in Echt Gebeurd. Als je zelf trouwens een puberverhaal te vertellen hebt, en zeg nu zelf, iedereen heeft er wel eentje, laat ons het dan weten via onze website. Dan gaat die van onze relaascoaches ermee aan de slag. Wij hopen op niet al te veel traumatische ervaringen tijdens jouw puberperiode, maar dat kan natuurlijk, hè. Maar ik hoop voor iedereen dat die zijn periode als jonge puber herinnert als iets positiefs of misschien als iets hilarisch, eerder dan iets traumatisch. Misschien met een hele straffe anekdote, dan mag je die altijd delen. Hè? Via relaas.be, daar kan je een formuliertje invullen. En dan laten wij jou weten als we jouw verhaal tof vinden. En dan gaat er een relaascoach samen met jou aan de slag. En als je deze podcast wijs vond, overweeg het dan alsjeblieft om vriend van de show te worden. Alleen zo kunnen wij jaar na jaar blijven doen wat wij doen. En alleen zo kunnen wij deze podcast gratis tot bij een hele hoop mensen brengen. Als je vriend van de show wordt, dan krijg je ook een exclusieve blik achter de schermen van Relaas. Die deur gaat open op het moment dat je surft naar vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij in Gent, Brugge en Antwerpen leuke vertelavonden kunnen blijven houden. En dankjewel ook aan het hele team van Relaas. Jullie zijn het kloppend hart van onze podcast en van onze vertelavonden. Zonder jullie zou het hier maar een hele saaie bedoeling zijn.